próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
We gingen naar China en de allerlaatste Alfa Romeo op benzine. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwegt en Frank Jacobs. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app. Want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere bekende podcast-apps. Marco is tijdens deze opname op weg naar het Verre Oosten. Maar mijn invallende gesprekspartner is net terug uit het Verre Oosten. Frank Jacobs, leuk dat je weer bent.
Ja, leuk. Dank je.
Fijn dat je wil invallen voor Marco ook.
Met alle plezier altijd.
Even vertel, want jij was afgelopen week voor Autoweek naar China. Niet alleen voor het eten en de modelauto's of zo. Maar om eens te kijken naar een van de vele elektrische fabrikanten die wat in Europa wil gaan doen.
Ja, klopt. Chery, de mensen die een beetje thuis zijn in die industrie, die kennen de naam wel. Maar tot op heden zitten ze niet in West-Europa. En dat gaan ze nu wel doen. Dus Chery komt naar ons toe. En dan niet als Chery, maar onder drie verschillende merknamen. Ze gaan het lekker meteen ingewikkeld maken. Dus Omoda komt naar Nederland. Dan komt er nog, even kijken of we spieken, Xlantix komt en Jakku.
Drie merken van één fabrikant.
Die allemaal een eigen doelgroep hebben. Ze zijn allemaal jong, dynamisch en je kent het allemaal wel.
Met toch een andere doelgroep.
Maar op een andere manier, ja. Het zijn drie merken, die allemaal van Chery. En ja, dan denk je, Chery, wie is het helemaal? Nou, het is het negende merk van China in volume. Het is best te groot. Ze maken 1,2 miljoen auto's per jaar. En in export zijn ze zelfs de grootste.
Oké. Okay.
Ja, zonder ons dus al. Hè. Ze zijn enorm groot in Rusland.
Dus groter dan BYD bijvoorbeeld, hè, wat al lange tijd draait en zo. Goh.
Ja, BYD is in eigen land marktleider op dit moment. Mm-hmm. Chery doet, ik dacht net geen 10% van de markt in China. Maar Rusland zijn ze groot, Zuid-Amerika zijn ze groot, het Midden-Oosten zijn ze groot. Dat soort landen. Ja.
En gewoon met benzineauto's waarschijnlijk nog daar.
Benzineauto's voornamelijk, ja.
Ja, want dat wordt niet het plan van Nederland, vermoed ik.
Nee, er zijn wel voor Europa, er komen van de modellen die ik gezien heb, komen ook benzineversies of hybride versies naar andere landen. Maar wij in Nederland krijgen alleen maar de elektrische.
Oh, nou, ik vind het heel wat dat ze voor die andere landen nog met benzineauto's komen en zo.
Ja, die zijn er wel, ja.
En alle drie de merken tegelijk?
Nee, ze beginnen met Omoda. Die komt in april volgend jaar, komen de eerste Omoda's de weg op in Nederland. Mm-hmm. In september volgt dan de Jakku. En dan begin 2025 komt Xlantix.
Oké, en hoe gaan die merken zich van elkaar onderscheiden? Om nog maar niet te hebben over het algemene...
Ja, het is inderdaad, dat is de eerste vraag die je stelt. Wat is je, hè, wat maakt je op deze drukke markt belangrijk? Wat maakt dat je kansen hebt? We zijn natuurlijk allemaal heel goed. het is allemaal de actieradius is net iets above the world standard. En de last night is net iets above world standard. En de security is net iets above world standard. En als ik dan zo'n Chinees vraag, wat is die world standard dan waar je het steeds over hebt, dan... Ja, dan krijg je uiteindelijk van, is very good, very good. Weet je wat? Het is een hoop marketing, bla bla. Het zijn gewoon keurige auto's verder. Ik heb erin gereden. Het voelt gedegen aan. Het lijkt me beslist goede auto's. Maar het echte onderscheidende moet ik nog zien.
Ja.
Als ik even naar die Omoda 5 krijg, die E5 kijk dan. Dat is een compacte crossover. Nou, dat hebben ze slim bekeken. Dat zijn natuurlijk de auto's die je moet hebben in Nederland.
Ja.
Als ik vraag wat zijn de concurrentie, krijg ik geen antwoord. Maar als je aan het eind van de dag een evaluatieformulier in je handen geduwd krijgt, waarin je moet aanvinken hoe je vindt dat hij zich verhoudt ten opzichte van de Hyundai Kona, de all-new Hyundai Kona Electric, dan denk ik dat ik wel antwoord heb op de vraag waar wil je mee gaan concurreren.
Ja, dat is heel duidelijk. Maar het is wel opvallend, hè, dat je niet meteen, dat vind ik bij eigenlijk meer Chinese nieuwkomers hoor, van inmiddels is het stadium wel voorbij dat het gewoon ramsje is. Maar... Als je niet duidelijk beter bent dan de rest, dan moet je veel goedkoper zijn dan de rest. En dat zijn ze vaak ook niet eens. Ik weet van Moda en de rest al een beetje een idee heeft qua prijzen. Dat komt later pas, hè, denk
dat
ik.
Dat komt
maar
later pas, ja.
Op heden valt het bijna een beetje tegen iedere keer. Ja. Zo goedkoop zijn ze niet.
Nee, dat is ook zo. Ze hebben wisselend. Maar als je dan goedkopere auto's ziet, dan zie je dat wel terug bij zo'n MG in de laadsnelheid, dat soort dingen meer. Dus het komt ergens vandaan. En nee, eens. Ze zetten heel moedig, moet ik zeggen, heel zelfverzekerd in op de markt. En of dat verstandig is, is het maar de vraag. Moed en verstand, ze liggen vaak haaks op elkaar. Dus.
Ja, nou, van ambitie ontbeert ze daar in elk geval niet. Hey, en wat zijn de concrete plannen voor Nederland dan, voor Merckx Amode?
Ze zijn druk bezig. Er waren al een paar padvinders van vorige maand in Nederland, Chinezen die rondliepen, om te kijken. Ze hebben met de RAI gesproken. Ze willen 15 dealers in Nederland aan gaan stellen. Echt klassieke dealers, dus niet van die hippe pop-up stores of zo, maar echt gewoon
een ook dealer. Ook niet online verkoop, gewoon. Dat wisselt ook weer per grappig, hè? Hoe dat wisselt nog per nieuwkomer, hoe ze dat doen.
15 dealerschappen willen ze neerzetten over het land verspreid, met een werkplaats, met eigen technisch personeel, met eigen werkplaatspersoneel, verkopers, de hele rambam zoals we dat de afgelopen eeuwen gezien hebben in de conservatieve autowereld.
Maar ik denk bij de Chinezen bijna, van ik zie al van een hele club Chinezen overkomen, even 50 man per dealer, dat ze ook echt met eigen Chinese mensen invullen, maar of gaan ze echt met lokale ondernemers?
Nee, ze zoeken lokaal mensen. Okay. Ja, dat gaan ze echt heel lokaal doen allemaal. De man die Omoda en de Benelux gaat leiden is wel een Chinees. Ik heb een paar dagen met hem opgetrokken en het valt niet mee om hem te verstaan. Chinezen hebben de neiging om alles Engelse woorden anders uit te spreken en ook de verkeerde woorden te kiezen.
Ja.
De man ging me meenemen naar camping. Camping. Ik dacht, we gaan naar camping toe. Ik heb geen tent bij me of zo. Wat? Nee, camping. Where are we going? Camping. Nou, uiteindelijk na een half uur was ik erachter dat hij campaign bedoelde. Maar hij bedoelde geen campagne, want ja, in China valt niet veel te kiezen. Dus campagne voeren is ook weinig zinvol. Maar hij bedoelde een evenement. Dus we gingen naar een soort show toe. Een soort show. Maar dat is een camping. Ja, die man zit straks over een maandje of zo, woont hier in Nederland en gaat hij hier Omoda leiden. Dus,
En dat, wat jij de auto die jij getest hebt van Omoda is de?
De Omoda E5. Dat is een, is een auto.
Een Kona concurrent dus. Is
de Kona concurrent. Ja, het is een compacte crossover. Ziet er leuk uit. Het is mijn soort auto's niet, maar het is gewoon hip en modern getekend allemaal.
En wat voor range hebben we dan over? Wat zei
450 WLTP kunnen ze halen. 110 watt snelladen. Dus dat zijn wel keurige cijfers. 150 kilowatt motorjaar, 360 newtonmeter. Het is op zich een prima auto. Ik heb hem gereden, kort stukje maar helaas. Maar het voelt gedegen aan allemaal. Het onderstel kan nog wat verbetering hebben, maar goed, daar werken ze nog aan. Het is nog de Chinese prototype dat ik gereden heb. Mm-hmm. Dus nog niet de definitieve Europese versie. En de grote baas van Omoda stapt op een gegeven moment bij me en die wil precies horen wat ik als Europeaan van die auto vond en wat er nog verbeterd aan moest worden. Dus ik hoop dat hij naar me luistert.
Ja, nou typisch, hè? Want als je die waarde zo snel zegt, denk ik van het is netjes, maar het is niet baanbrekend.
Nee.
Zeker snelladen is helemaal niet bovengemiddeld, vind ik dan. Nee. Ik bedoel, laten ze opgemiddeld, dan gun ik ze al veel.
Just above world standard, hè? Pas op.
Ja, die world standard, denk ik, het zal zijn. In Nederland zijn we meer gewend. Ja, de gebruikers in Nederland ook zoals veel merken als soort pilotland, omdat we zover zijn? Of gaan ze die EV gewoon over heel Europa
meteen? Nee, heel Europa krijgen ze. Er komen ook benzineversies. Hè. Spanje krijgt bijvoorbeeld benzineversies.
Van dezelfde auto?
Van dezelfde auto, Omoda 5 en wij krijgen dan de E5.
En staan er al meer modellen snel daarna op het gamma?
Dat zijn er. Van Omoda zelf willen ze ook een kleiner model. Heb ik ook gevraagd van, zie je geen gat in dit A of B segment? Of dit is eigenlijk B segment deze auto, maar een A segment. En ja, daar waren ze mee bezig, dus daar zijn we plannen voor. Ja, en dan die andere twee merken. Jaku komt dus in september met een middelgrote SUV.
Ja.
En Xlantex komt volgend jaar dan met een grote SUV en een beetje een Tesla model S-achtige sedan.
Oké, okay. Maar ook Nio een beetje nu zijn ding doet en zo.
Ja,
ze zijn met veel tegelijk. Hè? En ik moest nu over 10 jaar wie er over zijn. Of wellicht zijn er nog 5 nieuwe spelers die we nou niet eens gehoord hebben, wie weet. Maar
Als je daar rondkijkt en rijdt, dan zie je genoeg dingen van, wat is dat nou weer? Wat rijdt daar nou weer rond?
Ja, en dat land, dat geeft op. Ik weet dat echt tot 20 jaar geleden ging voor mijn collega Cornelis al met ons voormalig hoofdredacteur die kant op om even verslag te doen van alle merken daar.
Ja.
En dat waren toen nog merken met benzinemotoren. En dat waren ook al de grote bedrijven die ze bouwden zijn nog steeds intact. De BYD's en dat soort van deze wereld en zo.
Ja, alleen maar ook veel nieuwe, hè? Want Nio is echt uit de
Nio, Xpeng is nieuw. Ja.
Chery is ook relatief, zijn gesticht in 1998 geloof ik. Zijn een kwart eeuw bezig, dat is ook relatief jong nog.
Ja.
Dus ja.
En zei ik voor mij, die MG heeft gekocht, ook relatief nieuw in de autohandel en zo. Dus het wisselt een beetje per merk. Hey, en als we even lostrekken van Omoda, dan heb jij je sowieso de laatste tijd in de vele Chinese auto-avonturen verdiept natuurlijk. Want de snelle opkomst van de Chinese merken is niet alleen hot bij onze lezers en ook luisteraars. Ook de Europese Unie vindt er inmiddels wat van.
Ja, mevrouw van der Leyen, die vindt daar zeker wat van.
Ja, voor wie die weet, want die is haar functie.
Zij is voorzitter van de Europese Commissie. En zij heeft vorige maand geloof ik haar jaarlijkse State of the Union gehouden. En daarin trok ze hard van leer tegen de Chinese auto-industrie. met de beschuldiging dat de Chinese auto's relatief, ja, dumping noemen ze dat, goedkoop op de markt worden gezet hier met dankzij staatssteun. Dus, ja, dus geld van de overheid wat in die fabrieken wordt gepompt. En mevrouw van der Leyen, die vindt dat concurrentievervalsing, wat ook zo is, denk ik, als het klopt wat ze zegt. En die gaat onderzoek plegen en als dat zo is, dan wil ze in de vorm van importheffingen, zoals de Verenigde Staten dit ook hebben op Chinese auto's, willen ze dat ongedaan maken. Je moet je voorstellen, de VS betaal je, ik geloof, 27,5% importheffing over een Chinese auto. Dat is natuurlijk fors.
Ja.
Dus ja, ik vraag me alleen af, ik zie mevrouw van der Leyen al met een rolkoffertje in Beijing aankomen en dat ze dan zo'n fabrikant zegt, nou, mevrouw van der Leyen, wilt u een kopje thee? Hier is de afdeling boekhouding, gaat u naar binnen, kijkt u rustig rond en als u vragen heeft, dan horen we het wel. En dat ze dan terugkomt met allemaal bewijs dat er geld van de overheid in die fabrieken komt. Ik zie dat praktisch gezien nog niet zo gauw gebeuren.
Nee, aan de andere kant zal ze de bekende grote bureaus voor bijzonder veel uurloon in gaan schakelen om dat uit te zoeken. En het zijn natuurlijk wel, als natuurlijk bedrijven zijn die beursgenoteerd zijn, ook op westerse beurzen, dan is het natuurlijk automatisch de openheid van boeken natuurlijk wel nodig.
Daarom. Het is in elk voor de Chinezen ontkennen het. Ja,
uiteraard.
Uiteraard natuurlijk, de Chinezen ontkennen het. Maar ik heb toch een paar kanttekeningen bij het verhaal van mevrouw van der Leyen, want allereerst bestelt ze dat Chinese auto's gemiddeld 20% goedkoper zijn dan vergelijkbare Europese auto's. Nou, we hebben het er net al over gehad. Zo goed erop zijn ze vaak helemaal niet. Ik vind misschien dat ze hier en daar wat goedkoper zijn, maar die 20% vind ik wel erg optimistisch, of nou, pessimistisch, hoe je het wil zien. Dus ik geloof dat eerlijk gezegd niet
wat,
zo.
Wat we ooit zagen toen, Landwind was ook pulp, maar ook toen Dacia op de markt kwam, dat waren nog met de Logan toen voor 12.000, 13.000 euro of zo. Dat waren nog concurrerende bedragen dat je echt stel achterover sloeg. Hè? Maar dat zie ik helemaal niet nu bij de nieuwe. MG ZS was eigenlijk de enige die ze echt goedkoop in de markt hebben gezet.
Ja, maar goed, dat zag je terug in de afwerking. Zag je terug in de capaciteit van de batterij. De
Zeker.
Laatste tijd was echt om te janken van die auto.
Er zat geen concurrent in dat gamma. Een beetje de Renault Zoe, maar ja.
Ook dat. En ik moet dat nog zien. Bovendien vind ik het een beetje haaks op elkaar staan dat de Europese Commissie wil in 2035 geen brandstofauto's meer nieuw op de markt zien komen. Ja, wat is tegenwoordig de grootste drempel voor mensen, voor particulieren om in een EV te stappen?
Prijs.
Dus niet meer die ranks. Ja, prijs. Ja. Het was ooit race anxiety, dus nu de prijs. Dus dan komt er een land die, zoals zij dat dan ziet, goedkoop EV's op de markt zet. Nou, ik zou zeggen welkom. En dat de Chinese overheid onze transitie een beetje subsidieert, als dat al zo zou zijn, dan ja. Dus ze zit een beetje te preken voor de parochie van de Europese autofabrikanten, denk ik.
Ja.
En en los daarvan importheffingen. Succes. De Chinezen zelf, ik heb het ook met mensen gesproken daarover. Ik heb ook met de CEO van Chery gesproken. Wat vindt u daarvan? Ja, die kijken een beetje lachend aan. Ja, ze worden bang voor ons. We zijn gewoon veel te goed. En dan worden ze voor de bangen zien. Nu, ze hebben ons al jaren uitgelachen. En dan worden ze bang voor ons. En dat is een beetje wat je ziet gebeuren. En bovendien, hij zegt ook, het is ook zo dat natuurlijk zijn er in China bedrijven die van overheidsgeld leven, maar dat zijn werkverschaffingsbedrijven die je in het platteland veel ziet waar veel werkloosheid is. Maar de Chinese auto-industrie die floreert als een gek, dat gaat hartstikke goed met die industrie. En ik sprak ook met een China-deskundige en die vertelde mij, ja, weet je, natuurlijk is er subsidie geweest, maar dat is in het beginstadium van die elektrische auto-industrie geweest in China. Dat was bedoeld als, die hele industrie is naar elektrisch gegaan vanwege de enorme smog en die miljoenen steden daar. En daar is geld in gestoken, omdat ze die auto's zo gauw mogelijk die steden elektrisch wilden laten rijden.
Ja.
Dus als het al subsidie is, dan is het hele idee dat die elektrische auto's ook een goed exportproduct waren, dat is pas veel later gekomen. En dat hele idee van die zogenaamde staatssteun, dat is niks anders dan een milieumaatregel die de Chinese overheid jaren geleden ingesteld heeft om de Chinezen aan de elektrische auto te krijgen in de grote steden.
Ja. Ja, er komt nog bij dat als natuurlijk ergens in Europa een fabriek wordt neergezet, dan het is ook een reden dat Elon Musk ook weer naar Berlijn ging. Hè. Er wordt ook even met de lokale overheidsoverleg van wat kunnen we voor elkaar betekenen. En dan is het misschien niet subsidie letterlijk op de auto, maar misschien dat je de grond net wat goedkoper krijgt of wat
Precies.
vergunningen. En in Amerika, dan zijn die staten altijd onderling aan competitie van wie kan het minst belasting aanbieden.
Ja.
Hè, ook aan General Motors en zo, dat de fabriek in onze staat komt.
Ja.
Ja, weet je, ik denk niet dat binnen over de Franse chauvinisme maar te zwijgen, denk ik dan met hun eigen industrie.
Ja. Nou ja, de voorzitter van het samenwerkingsverband van Chinese autofabrikant, die zei ook als reactie op de verhaal van mevrouw van der Leyen ook van ja, we zijn nu te goed voor ze geworden. Dat vind ik eng. Maar los daarvan, we hebben geen steun, geen overheidssteun. We hebben gewoon hele lean en mean toeleveringskanalen. En je moet ook niet vergeten dat
Dat China bovenop de belangrijke grondstoffen, ja, alle de critical raw materials, die
voor
komen
de batterijen,
het grootste deel, hè, kobalt, neodymium, neodymium komt voor meer dan 90% uit China, kobalt komt voor meer dan 60% uit Congo, waar de mijnen weer Chinees bezit zijn. En ja, ze zitten bovenop die grondstoffen. Dus dat maakt het voor hun natuurlijk makkelijker om relatief goedkoop die auto's te produceren.
Ja.
En dan kun je ook afvragen, van stel dat Van der Leyen vindt dat ontdekt dat er steun is. En dan willen ze dan die importheffingen doen. Wat denk je dat de Chinezen zeggen? Jullie geen auto's meer van ons. Dan krijg je ook geen neodymium meer van ons. Dan kunnen wij onze hele transitie op de buik schrijven zonder China. Want die grondstoffen die zijn daar, die komen daar alleen maar vandaan.
Ja.
En ze heten critical raw materials. Ze zitten bij ons ook in de grond. Alleen het eruit halen is verschrikkelijk vervuilend. Dat is, je moet je voorstellen, in het noorden van China, daar zijn kobaltmijnen. Die zijn zo smerig. Daarbij vergeleken is Tata Steel een banketbakkerij. Dat is echt...
Ja.
En ja, wij willen, dat krijg je, al zou je morgen beginnen met de aanleg van een kobaltmijn ergens in het groene hart van Nederland, dan zou die over 15 jaar zijn eerste kobalt afleveren. En dan zou heel Nederland lopen te hoesten en te puffen van de stank.
Ja, dus, ja, nee, wij hebben niet eens. In Zweden of ergens Scandinavië hebben ze natuurlijk veel van dat soort dingen ontdekt, ja, mij onlangs. Maar
daarvoor geldt hetzelfde. Het kan er wel zitten, maar haal het maar eens uit.
Ja.
Dus dat is een vers 2. En Scandinavië is natuurlijk een buitengewoon groen georiënteerd land en ecologisch. En ja, dan kun je elektrisch rijden natuurlijk. Maar als je dan even vervolgens het hele land vervult met kobalt en neodymium mijnen, dan je moet je voorstellen, nikkel is ook zo'n mooi voorbeeld. Dat komt, mm-hmm, in Indonesië voornamelijk uit de grond. Dat is een eiland, dat is, moet ik even spieken trouwens, Sulawesi.
Ja.
Dat vergeet je naam elke keer. Dat hele eiland is, als je er vanuit de ruimte kijkt, één grote zweer op de planeet. Dat is zo smerig. Daar zwemt niks meer, daar leeft niks meer. En dat is allemaal om ons met een schoon geweten per Tesla door Amsterdam te laten rijden. Dus ja, je verschuift het een beetje. En China heeft het op zich genomen om die vuile industrie, die mijnbouw, te huisvesten. Ja, daar staat wel een prijs tegenover.
Ja, inderdaad. Ja, kijk, het is wel de vraag of je natuurlijk zo'n dreigement nog niet eens is over
importheffingen.
Die importheffingen en die over die uitzonderlijke, die zeldzame aardmetalen natuurlijk, waar het dan over gaat. Van dat kan je dan zien, hè? Van, je kan niet alles maar toelaten, omdat je dan misschien ook nee krijgt tegen dat soort dingen. Maar ja, je moet stap 1 doen.
Nee, dat is ook zo. En ik denk ook dat, wat wil je bereiken? Ik bedoel, er zijn een aantal dingen. Je hebt natuurlijk die prijzen, maar je hebt natuurlijk ook mensen die morele bezwaren hebben tegen China vanwege mensenrechten, mm-hmm, in het land. Ook zo'n verhaal. Ja, ik begrijp dat. En natuurlijk moeten we ons zorgen maken over de Oeigoeren. Maar als Apple met een nieuwe MacBook op de markt komt of een nieuwe iPhone, dan ligt heel Nederland al een slaapzak voor de mediamarkt. En ik hoor niemand zeggen, oeh, die Oeigoeren. Dus elk land is wel iets op aan te merken. Daarmee wil ik het niet bagatelliseren overigens. Maar
nee, maar zoals waar trek je de grens? Ik ben mee eens. Hè? Van,
ja,
van, je kan zeggen, auto-industrie, dat is dan zo groot. Van die keuze kan je dan eerder doen om iets Europees te doen. En iPhone, ja, hoeveel alternatief heb je? Ik bedoel, je Samsung, ja, door China. Dat is dan, en als jij zegt, niet met goed te praten, maar dat mensen zeggen van, nou ja, Je kan ook voor bewust een keuze maken van dat je nou voor weet of,
ja,
zo. Maar het is hetzelfde met, goed, hè, dan wordt het een mooie politieke podcast. Maar de klacht natuurlijk over die mijnen en ook van wat jij zegt, nikkel en kobalt, ook in Afrika en zo. Wat, ja, voor schade dat veroorzaakt voor EV's.
Ja, schade en maar ook kinderarbeid, slavernij, nee, de hele ellende, joh.
Helemaal eens, maar dan denk ik dat argumenten die komen dan van mensen die dan daarom tegen elektrische auto's zijn. Maar dan denk ik, ja, wat de olie voor jouw benzinemotor de afgelopen, ja, precies, 100 jaar veroorzaakt, hè, in Nigeria, Midden-Oosten, is ook nog niet je, ja, van het, toch? Dus dan vind ik het is een oneigenlijk argument van je hebt gelijk, ja, maar het is niet anders voor de benzineauto was.
Nee,
dat is
of voor Europese auto's. Hè? Want, ja, elke auto waar ik kan voor me zeggen, altijd van, joh, waar komt je kobalt vandaan? En dan, dat is altijd een koosje landen uit Marokko, uit Australië, dat soort landen. En dan, ik heb voor de grap een keertje een opstelsom gemaakt van alle fabrikanten die ooit tegen mij gezegd hebben, nee, dat haal ik wel uit koosje landen. Nou, dat is bij elkaar opgeteld. De jaarbehoefte is veel meer dan niet, ja, uit Congo komt. En ja, die Congolese mijnen, die zijn waar we allemaal tegen zijn, waar we allemaal onze neus ophalen, die zijn voor het grootste deel in Chinese handen. En dat kobalt wat uit China komt, dat komt natuurlijk via een omweg, daar kun je donder op zeggen, daar komt een ander labeltje opgeplakt, het is Chinese kobalt, ja, dat is gewoon Congolees kobalt, daar kun je vergif voor innemen.
Ja.
Dus ja.
Ze werkt alle kanten op, hè, zeg maar.
Zo werkt dat, ja.
Wat is jouw verwachting zelf, ook nu je daar geweest bent, van de opkomst? Want we zeggen, ze zijn met veel, maar zo goedkoop is het niet. En die kwaliteit van die Moda 5, die was ook niet zo dat jij stel achterover sloeg.
Ja.
Wat is nou toch jouw beeld, nu je daar ook weer eens met je neus bovenop zat?
Ik denk, de tijd is rijp voor Chinezen. En dat zie je nu ook. Een aantal factoren voor. De ene is dat de enorme groeimarkt die China zelf was, die groei is een beetje afgevlakt. Nou, mm-hmm. Die capaciteit die gaan ze dan slim bij ons wegzetten. Dus ze hebben nieuwe markten nodig. Maar ook door de transitie, dat is het grappige. Voorheen was je als nieuw automerk natuurlijk vrij kansloos tussen alle ervaren oude rotten die allemaal dat trucje al meer dan een eeuw doen. Maar ja, elektrische auto's bouwen is voor de gevestigde orde net zo nieuw als voor Chinezen. Ja. En ook autonomie is voor de gevestigde orde net zo nieuw en moeilijk en eng als voor Chinezen. Dus eigenlijk heeft die transitie de hele industrie weer terug op start gezet, op nul gezet. Dus dat maakt het voor nieuwkomers makkelijker. En wat ik ook denk dat ook meespeelt, dat zeg ik op gevoel, maar ik denk ook dat onze manier van auto's financieren daarmee te maken heeft. Want als jij voorheen je spaarvarken stuk sloeg voor 40.000 euro voor een nieuwe auto, mm-hmm. Ja, dan denk je goed na van, joh, is hij over 3 jaar nog wat waard? Wat schrijft hij af? Hoe zit het met garantie? Hoe zit het met onderhoud? Dat kent dat merk niet. Dat is eng.
Ja.
Maar ja, als je een auto private leased, dan, wat tegenwoordig steeds meer voorkomt, ja, zodat je over, je betaalt 3 jaar lang een vast maandbedrag en daarna is hij weg. En als het merk niks waard is of het merk weer verdwenen is het probleem van de leasemaatschappij, niet van jou. Dus ik denk dat het ook makkelijker maakt. Dat de overstap naar een Chinees merk.
Ja, nog wel minder risico. En sowieso betrouwbaarheid van EV is even puur de software. Hè? Ik bedoel, kan geen versnellingsbak meer stuk of een... Nee.
Dus ja, je hebt de meer minder binding met je auto, denk ik, omdat je toch maar vaak gefinancierd hebt op een vaste termijn.
Ja.
Je moet vaak, veel mensen stappen nu voor het eerst in een benzine of een elektrische auto vanuit benzine. Dat is toch al eng en anders. Dus ja, als er nog een ander merkje op staat, ja, so what. Dus dat soort dingen wat ik opgeteld maakt, denk ik, dat het, en C natuurlijk die prijzen, dus voor zover Chinezen goedkopere EV's bouwen, maakt dat de prijsdrempel minder groot. Dus ja, eigenlijk alle winden staan de goede kant uit voor de Chinezen en Nederland op dit moment.
Ik ben benieuwd in de verse eigenlijk met elkaar gaan concurreren. Hè?
Je ziet toch wel Chinezen die echt met vernieuwende dingen komen. Hè? NIO met zijn wisselaccu's.
Ja.
Je kunt je afvragen of wij daarop zitten te wachten, maar het is wel iets nieuws, iets vernieuwends . Ja, en Chinezen zijn best goed, best handig in gadgets en dat soort dingen. En elektronica, nou, dat is ook belangrijk.
Ik ben benieuwd. Net over S5 jaar ook hoe het met Amoda staat en met de rest. Ja. Hey, dan gaan we eens even terugvallen naar een heel ouderwets, dus haakjes, Europees automerk. Want voordat jij naar China ging, was je ook bij Alfa Romeo. En niet voor een nieuwe elektrische Alfa Giulia of zo, maar om eens goed te kijken naar de prachtig onthulde supercar, de 33 Stradale.
Ja.
Die zat al een hele tijd aan te komen. 8C-opvolger wisten we en dit is dan geworden. Ik vind het wel een plaatje, hoor.
Het is, ik stond echt aan de grond genageld. Wat is die auto mooi, ja. Wat is die auto mooi.
En dan zat je hier nog in de vorige podcast. Rente oude man, want geen enkele nieuwe auto is meer mooi. En dit was Alfa, kom maar hier, Jacobs. Kijk.
Dit is heel mooi. Ik was als klein kindje, dus de 33 Stradale zoals die er nu staat, is een... Ik denk een remake is te weinig eer, maar is een auto die geënt is of geïnspireerd is op de 33 Stradale uit 1967.
Ja.
Dus ongeveer toen ik mijn eerste luiers volpoepte. En als klein jochie was ik al gek van die Stradale. En nu staat hier een nieuw. En ik had stille hoop dat hij er ook zal staan, die oude. En er zijn er maar een paar van wereldwijd. Mm-hmm. Maar ja, hij stond er, dus ik heb hem echt gezien voor het eerst.
Gaaf.
Ik vergat bijna naar de nieuwe te kijken.
Ja.
Maar dat verdient hij niet, want hij is fantastisch. En het leuke is, hij is ontworpen door de nieuwe designchef van Alfa Romeo. En dat is Bob Romkes. En dat klinkt niet alleen in Nederlands. Dat is een Nederlander.
Ja.
Dus dan die man die zat eerst bij DS Citroën jarenlang. Die is binnenste land natuurlijk overgestapt naar Alfa Romeo vorig jaar.
Mm-hmm.
En zijn eerste opdracht was, maak maar een nieuwe 33 Stradale. Iets met neus en boter.
Ja, inderdaad. En wat zijn opdracht was ook niet van, we willen een nieuwe supercar. En dat zijn idee was die Stradale. Was dat had hij al als hand, want je hebt hem gesproken daar, hè? Maar dat had hij echt een soort opdracht meegekregen.
Ja,
het moet
een Stradale worden, een supercar. Heel beperkte oplagen ook. Er worden er 33 van gebouwd.
Ja, ik vind het ook wel heel beperkt. Ik vind het daarna flauw van, hij is uiteraard weer uitverkocht.
Ja, hij is uitverkocht.
Volgens mij een miljoen voor belastingen of zo.
Dat zegt ze niet letterlijk, maar ik heb een bedrag van 2,7 miljoen gehoord. Eerst 1 miljoen, later 2,7 miljoen.
Oh, nou kan je nagaan.
Ach, een paar miljoen meer of minder.
Nee, als hij uitverkocht is, maar dat betekent
dat dat duur is, maar de laatste keer dat een 33 Stradale...
Ja, de originele, die zal
de originele, die is laatst geveild voor 27 miljoen. Dan kun je 10 van die nieuwe Stradales verkopen.
Dus. Ja, en lekker buiten de fiscus je vermogen stallen. Hè? Net zoals van een leuke 250 GTO van Ferrari.
Precies.
Ja, maar dat gaat dus met deze ook gebeuren. Als je dat zo gaat... weinig maakt, ga je hem echt... Ik bedoel, met 200 komen er weinig op de weg. Maar met 33 komen er nul op de weg, hè?
Nee, dat is ook... Er schijnt er één of misschien al twee naar Nederland te komen. Ook dat zijn allemaal een beetje onbetrouwbare geruchten.
Nou, de 87 heeft het hier ook. Er waren voor mij 500 van of zo. Ja. En er zijn er ook wel een stuk of... nou, gewoon nog geen 10, maar wel 8 of zo geleverd.
Ja,
Jan de Boerie
had er eentje. Prins Bernhard Junior had er eentje, volgens mij.
Ja, een witte had Jan de Boerie, inderdaad. Ja, een witte, rode.
Dan komt hij wel op,
ja.
Nee, dat is het. Wat een fantastische auto was trouwens. Maar nee, dit is, die is een 2000.
Nee, heb je ook nog gereden.
Ja, nog gereden. Ik heb ooit destijds de rijintroductie van de 8C gedaan.
Ja, geweldig, dus, man.
Damian, onze hoofdredacteur, als je meeluistert, als er een introductie komt van de 33 Stradale, ik ben beschikbaar. Ik weet niet wie dit is, maar...
Ja, ik vrees ze met, want de 8C was nog wel iets minder zeldzaam.
Ja. Nou, er komt één, dus het worden er 33 gebouwd, zei ik. Dat is eigenlijk niet waar, er wordt er 34 gebouwd. Er wordt één nulnummer gebouwd, want die blijft van de fabriek. Die wordt voor testdoeleinden gebruikt. En misschien dat ze er ook wat geselecteerde pers mee laten gaan rijden.
Ja.
Hebben ze wel gezegd.
Heeft en dan moet ik even mijn schaamte bekennen dat mijn klassieker kennis niet up-to-date is. Maar ik, puur als gok, denk ik dat er geen 6-cilinder lag in die 33 gedaald. Of juist wel?
8-cilinder.
8-cilinder, ja, precies.
Een V8 lag erin. Ja. En deze krijgt een 6-cilinder.
Ja. Alleen meer voor de hand. Want technisch is natuurlijk, kan ik zeggen dat ik hem een beetje gereden heb. Want het is natuurlijk ziek hem heel veel Maserati MC20.
Ja, dat zeggen ze niet. Maar als je de cijfers die ze vrijgeven met die van de MC20 vergelijkt, dan kan het niet anders dan dat het dezelfde aandrijflijn is.
Ja, voor precies dezelfde aandrijflijn, bak en motor. Wat overigens een hele fijne aandrijflijn is, hoor. Dat was wel een bijzondere auto om te rijden. Maar ik vind het even zo, die MC20, die zie je ook niet in grote getalen, maar die zou je nog eens gaan tegenkomen, die wordt nog eens verkocht. Maar dit ding wordt dan zo zeldzaam. Maar dan heb ik puur over de benzineversie, want voor mij komt er ook een elektrische versie van.
Ja, je kunt, elke klant heeft of mag of kan zijn auto helemaal naar eigen smaak en samen met Bob Romkes gezellig in een goed restaurantje samenstellen. Dan gaat het verder dan alleen kleur, maar ook stikseltjes en zo. Maar het gaat ook over de aandrijflijn. Ja, je kunt kiezen voor een elektrische, net als bij de MC20.
Maar er wordt geen onderdeel van die 33, toch? Of wel?
Het naar verluidt is ongeveer 1 op de 3 is voor zover de klanten al gekozen hebben. Is 1 op de 3 heeft voor een elektrische gekozen.
Oh, mijn hemel. Ik dacht zelfs dat het nog los van die, dat er nog elektrisch naast kwam. Zo weinig worden er maar.
Zo weinig, ja. En 1 mijn op 3, hemel. Dus een stuk of 10 worden er elektrisch, waar ik helemaal niets van begrijp. Ik ben een groot voorstander van elektrisch rijden. Ik vind elektrisch rijden heerlijk intussen. Maar zo'n auto, elektrisch, nee.
Ja, wat is dan de point? Ja, dat je dan zegt dat je de een van de eerste hebt of zo, maar ik snap dat ook niet.
Nee, ik ook niet. Ik snap het ook niet, maar er zijn mensen die zo'n auto kopen en dan voor een elektrische kiezen.
Nou goed, ze beloven nu al om het aantal andere sportwagens te komen, hè, die dus eigenlijk iets goedkoper en iets minder gelimiteerd gaan worden. Anders heeft het ook geen nut, want dit moet een soort halo car worden voor het nieuwe Alfa. Maar,
Ze gaan meer doen. Hè. Ze zijn nu, as we speak, zijn ze al bezig met de eerste schetsen van een nieuwe speciale gelimiteerde oplaag van Alfa Romeo. Maar ze willen niks over zeggen, maar ze zijn nu wel bezig met...
Oh, naast de 33 weer wat anders, ja.
Deze auto wordt over de twee jaar, wordt met de hand gebouwd. Ze beginnen in december met de eerste. En twee jaar later moet de laatste afgeleverd zijn. Dus over een periode van 2 jaar wordt hij bij een carrosserie in Milaan gebouwd. En tegen die tijd zijn ze al klaar met het volgende tekenprojectje van Bob Romkes en zijn collega's.
Ik heb slim geleerd van Ferrari en zo. Het zijn wel nu ultieme verdienmodellen dit.
Ja, nou ja, het is natuurlijk, Alfa Romeo heeft de afgelopen jaren het niet zo heel goed gedaan.
Nee.
Niet echt de succesnummers geworden, ondanks dat het vaak mooie, fijne auto's waren. En ze willen echt weer laten zien met deze auto dat ze er zijn en waar ze eigenlijk voor staan. Hè. Natuurlijk, zijn oorsprong is het een renstal. En ze waren ook groot in de racerij tot begin jaren 50, toen Ferrari erbij kwam. En dat eigenlijk die hele racerij door Ferrari werd overgenomen. En zij kochten in de jaren 60 Auto Delta. Dat was een racewagenbouwer in Italië. Kocht Alfa Romeo, kocht ze op. En daarmee had ze eigenlijk die racerij weer in zich. En toen kreeg Auto Delta de opdracht om een nieuwe chassis te ontwikkelen voor raceauto's. Dat werd Tipo 33.
Ja.
Ja, en vervolgens werd Franco Scaglione, een gerenommeerde designer uit die tijd, gevraagd van bouw dan een Stradale, een straatlegale versie op. En dat werd deze auto.
Gaaf hoor.
Ja. Een auto die overigens destijds verschrikkelijk duur was. Hij kostte 10 miljoen lire. Dat was $17.000. En dat, als je weet dat zo'n ding dan 27 miljoen oplevert, dan was het een goede investering geweest, denk ik. Maar hij prijst zichzelf een beetje de markt uit. Want voor $3.000 meer had je een Lamborghini Miura met zijn 12-cilinder. En daarom was deze 8-cilinder van Alfa Romeo eigenlijk een beetje duur voor wat hij bood. Maar ja, inmiddels weten we beter.
Ik vind hem ook mooier dan die Lambo trouwens.
Ja, Ja, misschien wel.
Ik vind de Miura ook een mooie auto, maar ik vind die 33 toch even, even een ander ding. Leuk hoor. Nou, ik ben benieuwd. Ja, er staat als goed is veel op de rol voor komend jaar. Ook voor onze normale stervelingen iets als een elektrische Giulia en zo. Wat allemaal moet gaan komen. Ook met het Klaver 4 erop. Hè. We hadden een folio versie met veel vermogen. En ja, dan zat er echt die 33 met zijn fijne V6. Netuno V6, hè, met de voorinspuiting en zo. Wel een van de laatste benzine-alfa's zijn, Frank. En heb jij het wel mooi gezien.
Ik denk het
wel. Wel mooi opvolger voor jou voor die 8C. Hè? Dat was denk ik de tijd 2008 of zo dat jij die reed.
Ja, daaromtrent, ja.
Ja.
Dat was net, het zal daarom.
Goed geluid, heel dat ding.
Ja, waanzinnig ding was het. Ja. Ik heb toen op een circuit, Balocco circuit in Italië gereden. Ja, leuk ding.
Mooi man. Prachtig. Helemaal goed. Hey, gaan we naar onze vaste rubriek in. En jij bent natuurlijk de gast, wat altijd betekent dat jij ze allemaal mag vullen. Dus we beginnen met onze to-drive list. Welke auto wil je graag nog een keer rijden, terwijl dat ondanks dit vak toch niet gelukt is?
Ja, dat is altijd de moeilijke keuze als je er vraagt. Want het komt nog steeds van dat je een keertje buiten staat als ik naar buiten loop. Ja. Maar het lijkt dan dit keer
proberen.
Ja, voor de Citroën SM gaan. Oh, ja. Dat is een auto die ik altijd bewonderd heb. Ik heb ze hem zelfs op een haar na gekocht toen ik jong en onbezonnen was.
Ik ben er bijna verbaasd dat jij die nog niet gereden hebt. Ik vind echt een auto die jij al lang...
Ja, zou ik wel moeten. Ik stond ergens rond 1990 toen ik in Frankrijk woonde en werkte bij een van de lokaal garagebedrijven. Stond er eentje tekort te koop met een bordje Occasion onder de voorruit. En die moesten ze 15.000 frank voor hebben. Dus dat is omgeregeld.
5.000
gulden. Dus 2.500 euro nu voor een Citroën SM en een prachtige Maserati 8-cilinder. Daar moest wel wat aan de auto gebeuren hoor. Dat heeft mede dat heeft me van weerhouden om te kopen. Maar ik heb nog ergens een foto van het ding. Ah, leuk. Nee, ik vind het een indrukwekkende auto. Die motor, die aandrijving, de design, het aparte design. Het is sowieso met Citroën. Hoor. Ik heb dat ook. Ik heb waarschijnlijk in een van de eerdere podcasts al de CX, mijn passie voor de CX, die ik over nooit gereden heb, ook nog een keertje geventileerd. Dus nee, wat dat betreft is er dan wel wat, zit hem altijd in de bucketlist, ja.
Ja, leuk. En ook niet zo onhaalbaar als ze maar zeggen de 33 stadalen waar we net over hebben.
Precies. Dat moet wel keren. De kans bestaat nog wel.
Te doen zijn, ik zeg ook, hè. En van zoveel over die auto vertellen van. De makkelijke manier is een keer aankloppen bij collega Michiel voor een verhaal voor Outweek Classics. Maar met de SM
moet dat... Dat is een wel in te vullen wens inderdaad. Dat ga ik een keertje doen.
Leuk. Dan de tegenvallen. Welke auto viel je vies tegen? Of welke auto vond je sowieso niks en was ook niks?
Vind ik altijd een heel moeilijke vraag die je dan stelt. Ik wil wat breder trekken dit keer. Noem ik eigenlijk bijna elke BMW van de afgelopen jaren. Ik begrijp niets van dat design. Ik begrijp niets van die voorkant. Het is om te spugen zo lelijk. Het je zou bijna zeggen, ze doen het voor de Chinese markt. Hè? Dat is het rare grillers. Ja. Maar volgens mij gaat zelfs een Chinees hiervan over zijn nek. Ik begrijp niet wat ze bezielt bij BMW. En gelukkig lijkt het dat ze het zelf ook inzien. Want die concept die op de IAA stond, die is weer ouderwets bedoeld.
Vision of zo. Hè? Elektrisch, een beetje 3-serie-achtig.
Ja, mooie glassen. Dus nee, dat gaat weer de goede kant op. Maar ik ben BMW echt helemaal kwijtgeraakt de afgelopen paar jaar.
Ja. Ja, ik ben heel gelijk hoor. De verkoopaantallen zeggen het toch altijd toch net wat anders. Mm-hmm. Ik vond de XM wel een nieuw dieptepunt.
Ja.
Die SUV, dat is echt van tierenlantijnen alle kanten op. Had hij ineens die monogril van de nieuwe M4.
Ja.
Waarbij ik bij die neus van de 4-serie, daar ben ik dan zowaar ook nog een beetje aan. Mm. En dat ik, misschien slaat het een soort van dood of zo. Maar die XM dacht ik inderdaad, nee. Maar goed, ik merk wel hoe jonger mensen zijn, hoe minder erg ze het vinden. Dus,
ja, en Chinezen. Het barst van de BMW crossovers in China op de weg.
Ja, nou ja, dan heb je antwoord. Hè? Dus jij zegt zelfs een Chinees, maar blijkbaar toch niet.
Ja, inderdaad. Bij wijze van. Nee, inderdaad.
Nou goed, die nieuwe klasse is ook weer wat ik mooi vind hoor. Maar goed, ja, BMW, zolang ze huilen op weg naar de bank, zal ze allemaal weinig boeien natuurlijk.
Nee, precies, dat is ook zo.
Toen de X6 kwam, zeggen we allemaal, dachten ook van, ze zijn gek geworden. Nou, en iedereen heeft het gekopieerd.
Precies.
Dus wie was er nou gek? Maar goed. En dan een automodel of merk of een ander iets uit de industrie, wat volgens jou eigenlijk wordt structureel nog altijd wordt onderschat door mensen. Wat noem jij dan?
Ja, hij is al volgens mij een jaartje van de prijslijsten verdwenen. Maar ik herinner me nog dat ik de introductie van die auto deed. Ik zie me nog zitten. Erin. Ik was helemaal gek van de Suzuki Jimny.
Ja.
Zo'n leuke auto.
Ja.
Dat vind ik zo'n leuke auto. En ik heb hem ook...
Je bent ook wel een beetje van terreinrijden sowieso.
Ja, ik vind het gek. Hoe moeilijker het terrein, hoe leuker ik het vind worden. En ik vind... Ik heb ook destijds heb ik met een G-klasse AMG. Ik heb een G-klasse AMG.
Dat is een concurrent van de Jimny voor mensen die hem weten. De G63 AMG. Nou, dat hou je niet, denk ik.
Ik had die G-klasse had ik erbij en ik had een Wrangler. En dit
Jimmy'tje had ik op een off-road terrein in Brabant gereden. En ja, die Jimmy die doet het gewoon het beste, weet je. Het gewicht is alles. En
ja.
Het ding is klein, hele korte overhang, het licht. Maar ik vind het ook een leuk ding. Het is een sympathiek autootje. Het ziet er leuk uit. En ik vind het is best een Spartaans ding ook. Je zit er niet goed in. Mm-hmm. En alles, maar het is een... Ja, heerlijk zo'n auto.
Het leuke is dat ik zou eens een soort inventarisatielijst moeten maken van deze specifieke rubriek van onderschatte auto. Want ik denk dat Suzuki het merk is dat het meest langskomen. Ja? Bij jou, ja. Bij Marco, bij Stefan.
Ja,
misschien ook nog een keer. Mazda ook nog wel, maar Suzuki wordt ook... Sommige mensen zeggen trek ze altijd breed en de Slerio wordt dan genoemd. En de Swift, weet je wel, en de Ignis.
Doe mee de Jimny maar. Ik zeg wel eens voor de grap, als Autoweek mij ontslaat, mijn huis brandt af en mijn vrouw geeft een schop rondom een hol, dan verkoop ik alles en dan ga ik op een Schots eiland, een oude cottage, ga ik zelf handmatig met de hand weer opbouwen en dan ga ik daar wonen met een paar schapen en een Jimny voor de deur.
Ja, en want je hebt natuurlijk een MX-5, zeg ik, een heel ander segment. Ja. Wel weer Mazda, ik noem het net Suzuki en Mazda, maar een klein cabriootje of een klein terreinautootje is toch net even weer anders.
Ja, toch. Ja,
gaat hij mee dan, denk je? Moet wel kunnen, die Schotse
wegen.
Ja,
eigenlijk wel, hè. Toch? Naar Schotland, het kan wel.
Zet je in de stal en hij is ook licht, dus over hobbelpad als je helemaal op een weg zit.
Ja.
Beetje dwars in de regen, leuk man.
Ja.
Nee, hartstikke leuk. Oké. Nou, dan ook weer geen onhaalbare droomauto's, om zeggen, ooit voor dingen. Nee, zeker niet. Het zijn vast wel wat te kopen.
Ik ben weinig tevreden.
Gaan we even kijken naar de introducties. Wat gaan we nog doen komende weken? Ook even hier van belang trouwens. Deze opname komt iets later online dan opnemen. Dus als er wat raars gebeurt in de auto-industrie, en we noemen dat niet, is dat daarom. Want we zitten met reizen en vakanties en
is
zo.
Is dit niet live?
Sst. Niet helemaal. Dan kunnen we eruit bliepen als jij wel wat lelijk zegt, Frank. Mag niet meer van de sensor. Jij mag niet meer live on the air. Dus wat gaan we doen? Zeker wat hebben we gedaan. Collega Cornelis gaan kijken naar een nieuwe Porsche Macan. Vooral de techniek eronder. Is interessant omdat die natuurlijk elektrisch wordt. Er komt geen Macan meer met benzine. Dus de eerste Porsche die volledig overgaat van een brandstofmotor naar elektrisch. Ik bedoel, Taycan is er, maar die was nooit als benzine natuurlijk. Dus dat is wel leuk. Dan, ten tijde deze podcast een beetje online staat, zit, zeker gaat onder getekende klein stukje vliegen naar Kaapstad. Om daar te rijden met de Audi SQ8. Want dat doen we liever met mooi weer, zullen we maar zeggen. Cornelis, een andere belangrijke auto, gaat hij rijden. De Kia EV9, voor het beeld. Echt een gigantische SUV is dat. En collega Damiaan heeft er al aan gesnuffeld bij een Autobuild-event. We zijn lid van de Autobuild-groep en kunnen dan soms al eerder rijden met auto's. En die zei ook dat die auto nog zoveel groter is dan die foto's lijkt. Het is echt een enorme lel van auto. Echt voor het niveau van, heb je gestaan maar stelt gezin met te veel kinderen. Koop dan de Kia EV9, kunnen ze in. Dus we gaan zien wat hij daarvan vindt. Mark Klaver gaat rijden met de Volkswagen ID7. Al eerder reed Cornelis een prototype, maar dit heel kort door de bocht, de elektrische Passat. Had jij nooit nog een Vecta of een Passat gehad? Of zeg je nooit heel lelijk zijn al jouw velen tegenwoordig?
Ik heb ooit een Passat geleased, in de Duitse periode. Begin jaren 90 of zo. Nee, eind jaren 90 was dat, ja.
Ja, had ik vaak in mijn hoofd.
Eerste TDI, 190 pk. Dat was een beest, joh. 200 over die autobaanplanken.
Andere tijden, hè? Ja, andere tijden. En dan toch een goede actieradius, want lekker diesel. Dus
ik wil heel open door met dat ding.
Kom daar maar eens om straks met de ID7.
Ja.
Even goed een verhaal van Mark Klaver volgt. En Jan Lempers gaat rijden met de Hyundai Ioniq N als tegenhanger van de Kia EV6 GT. Dus een sportieve Ioniq, wat een basis een comfortabele auto is. Dus ik ben benieuwd. Kijken we even naar wat er in de garage staat. Onder meer een aardige Chinese dubbeltest. Kijk, er zijn zo. Gaan we ze toch weer in de Aziatische hoek tegen elkaar zetten. Hè? Een BYD Dolphin. Dus een hatchback van BYD gaat opnemen tegen de gefacelifte MG4. Interessante test. En we hebben een Mercedes CLA 250e Shooting Brake. Dus een plug-in tegen, eveneens een plug-in, de Peugeot 508. En dat is een niet zo premium merk. Peugeot wat met de 508 behoorlijk premium pretendeert te zijn. Dus ik ben benieuwd tegen de Mercedes. Raakt het wel af en toe in elkaar? Of vind je het allemaal een beetje...
Ja, ik denk het wel. Het is, ik vind zo'n 508, ik vind hem niet heel tijdloos. Ik denk dat hij heel gauw verouderd, maar het is...
Ja.
Als hij dat niet al is trouwens. Maar het is wel een auto die echt anders is, die onderscheidend is. Hij springt er wel uit in het... Ik kan me voorstellen dat iemand ervoor kiest, ja.
Ja. En er komt nog een leuke test ook weer van de beste manier die je nu zijn stem hoort, van mijzelf. Namelijk onze Volvo C40 duurtester, wat nu dus een achterwielaandrijver is, gaat tegen onze andere duurtester, een Ford Mustang Mach-E, wat ook een achterwielaandrijver is. Dus dat is een leuk testje, zeker omdat de Mustang won eerder van een XC40 full electric. Dan zou je zeggen, het is hetzelfde, maar toen was het nog een voorwielaandrijver. En ik heb over nagedacht, voor mij is het nog nooit gebeurd dat een model binnen de cyclus van voor- en achterwielaandrijving is gegaan.
Nee,
we hebben de 1-serie werd een voorwielaandrijver, maar was ook een heel nieuw platform.
Ja.
Deze switching, wel, dat kan alleen met EV's, zeg maar.
Ja, precies.
Ja.
Het draait gewoon een heleboel om en dan in het koetsje niet.
En De Ford won de vorige test, maar de Volvo is merkbaar beter geworden. Dus dat wordt ongetwijfeld leuk. Oké, dan gaan we daar voor deze week mee afsluiten. Frank, heb jij nog een enquêtevraag die we onder de ding kunnen zetten?
Ja, we hadden het natuurlijk over China. En ik ben nog een aantal verhalen over China aan het voorbereiden. Een daarvan is de wat ik al zei, de morele bezwaren tegen de Chinese mensenrechten, de situatie, de politiek, noem het maar op.
Ja.
Ik heb al een onderzoek, een enquête voorliggen, maar ik wil het jullie ook al eens vragen. Zie jij Chinezen liever komen of liever gaan?
Maar in het algemeen of puur vanwege dit het morele aspect? Je kan ook zeggen kwaliteit steunen van Europa.
Nee, precies. Het algemeen. De Chinezen komen, daar kunnen we niet meer omheen. Maar vind je dat goed nieuws? Ik vind het fijn. Nieuw bloed erin of op de gevestigde orde? Of denk je van wegwezen met die kringen?
Oké, we zetten erbij. Als je luistert via Spotify, kan je even tijdens het luisteren omhoog scrollen en dan komt de enquête tevoorschijn. Stem vooral mee. Of je kan eventueel je reactie laten op outtake.nl, maar dan wordt het niet meegeteld in de enquête zelf. Frank, leuk dat je wilde invallen.
Het was dank altijd. Waar genoegen.
En ongetwijfeld tot een volgende keer weer. En jullie allemaal, dank voor het luisteren weer het hele jaar. Laat vooral even een review achter, ook als je luistert via de Apple app. En bij zowel Apple als Spotify kan je ook even de 5 sterren aantikken. Dank voor het luisteren, tot de volgende keer.
Hoi, hoi.
Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.